Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information.
Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof.
Ja, zo langzamerhand komen we weer in het traditionele boekingsseizoen. Donkere dagen voor kerst beramen we ons op onze zomerse vakantieplannen voor het volgende jaar. Maar kunnen we eigenlijk nog wel op vakantie, nu onze koopkracht dit jaar instortte en die ook volgend jaar onder druk staat? En waar vallen dan eigenlijk de klappen? Ja, ik weet dit nog wel van vroeger van thuis. We hadden in de kerstvakantie, hadden we dan thuis de reisgidsen liggen. En dan een beetje plaatjes kijken. En dan was ik een jong ventje, zat ik een beetje doorheen te bladeren. Want dit zwembad lijkt me wel wat. Herken je dat?
Nee, totaal niet.
Oh, dat is lekker dan.
Wij hadden thuis een recreatiebedrijf. Dus wij sturen die folders naar mensen zoals jullie.
Aha,
in de hoop dat ze naar ons toe zouden komen aan de Friese meren. Maar je had dan al wel bezoekjes van, het was de tijd voor internet, dat mensen dan, zeker als ze in Nederland was, dan gingen zich oriënteren. Dan ging je daar vast een weekend naartoe om even rond te lopen, om te kijken of het iets was. Dus en ja, mijn vakantie in mijn jeugd bestonden uit een week naar Terschelling in tussen de vakanties door, omdat wij thuis, mijn ouders waren altijd aan het werk. In de vakanties. Dus we gingen altijd in begin oktober met zware regenval naar Terschelling.
Om maar gelijk eventjes, want we gaan een beetje vooruitkijken naar 2023, naar de vakantieplannen. Heb je zelf al plannen?
Ja, ik heb toevallig op internet ben ik wezen struinen met mijn man, wat we gaan doen. Wij hadden eigenlijk al een leuke camping gevonden in de Pyreneeën.
Oh.
Kwamen we op uit. Dus dat we daar eigenlijk wel naartoe wilden.
Lekker.
Maar die camping, toen wilden we dus gaan boeken. En toen kregen we een melding. Wilt u weggaan? U kunt nog niet boeken. Echt letterlijk go away.
Gastvrij?
Heel gastvrij. Dus we weten niet meer zo goed van hoe komen we aan de plek. Het is best wel een hele grote camping. Enorm waterparadijs. En vlakbij een berg die mijn man dan wil op zijn fiets wil beklimmen.
Ja.
Nou, we hadden alle twee wel zin in. Maar ja, nu moet die camping nog even meewerken.
Ja. Wat
en prijzen logen er niet om. Maar daar komen we zo meteen op.
Precies, daar gaan we het zo over hebben. Nee, we gaan even een onderwerp met nogal wat aspecten ontleden. Ik heb daar vorige week een verhaal over gemaakt. We gaan daar even iets meer de diepte mee in. Hè. De budgetten bij de consument, die slinken. En tegelijkertijd gaan de prijzen van een reis aan alle kanten omhoog. Om uiteenlopende redenen. Laten we eerst eens even beginnen bij die budgetten, hè, van huishoudens. Nou, in de loop naar Prinsjesdag becijferde het Nibud dat de koopkracht van een gemiddeld Nederlands huishouden met 6,8% achteruit ging dit jaar. Ja, dat is echt een bizarre klap. Dan zou je denken dat merkt de reiswereld direct. Die noteerde op dat moment echt gigantische boekingscijfers. Daar ging eigenlijk de vlag continu uit. Maar het was een soort van, ja, dat was een soort inhaalgedrag. Hè? Zo werd dat een beetje gezien.
Nou ja, een aantal mensen hadden natuurlijk nog foutjes liggen uit van voor corona. Dus volgens mij zijn die ook nog ingewisseld dit jaar. En iedereen wilde toch weer naar familie of vrienden in het buitenland.
Ja.
Dat is dan ook overzichtelijk, want dan kun je vaak logeren bij iemand. Dus dan, dat kost dan op zich alleen maar de reis.
Ja, ja, en ik hoorde ook gewoon, er stond 40 miljard op die spaarrekeningen extra. Mensen wilden gewoon op reis.
Ja, men wilde eruit. Ja. Ja, na 3 jaar thuis zitten was iedereen toch wel toe aan een verzetje.
Ja. Ja, en dan is inderdaad, we hebben het eerder wel gehad over de staakcaravans aan het Gardameer, die dan €3.000 voor een week kosten. Ja, mensen deden het gewoon. Ja, en volgens mij die tijden, en dat hoor ik ook wel echt uit de branche, die zijn een beetje voorbij. En dan kwam vanochtend, en dan zeg ik gelijk even, we nemen dinsdag op. Het CPB, dat becijferde dat de koopkracht, ondanks alle maatregelen, zoals een prijsplafond voor energie, alsnog met 4% zou kelderen over 2 jaar genomen. Dus ook volgend jaar er niet echt een reparatie zal zijn. Ja, dan begint het natuurlijk te wringen, die budgetten. Ga je dan nog op vakantie en ga je nog wel zo vaak als dat we misschien dit jaar zijn gegaan of dat we voor corona deden?
Ik vraag me af wanneer dan het moment is dat de consument echt gaat ontwaken. Want nu worden ze eerst nog uit de brand geholpen door het energieplafond. Dan is het voorjaar, dus dan hoeft de kachel misschien niet meer zoveel aan. Snap je, als de regeling is afgelopen. Dus ik weet niet of dit meteen al zijn weerslag zal hebben op het boekingsgedrag.
Nee, maar ik denk wel dat heel veel mensen die gaan nu al merken, hè, dat hun energiecontract bijvoorbeeld is afgelopen, dat ze een nieuw contract krijgen en dat maandbedrag zo gigantisch omhoog gaat. Ik had dat zelf ook. Ik had het dit voorjaar al. En ik ging van 90 naar €380. Dus ja, ik denk dat toch veel mensen dat wel gaan merken. Plus natuurlijk, hè, alles is duurder geworden. En dan met name de boodschappies ook.
Ja, maar als jij dus €125 per maand, hè, stel, of laten we 200 nemen, per maand kwijt bent, extra aan energie. Ja, dat is precies €2400 per jaar. Ja. Dat is een zomervakantie of een meivakantie.
Precies. En dan heb je ook nog eens een keer aan de hand dat de verwachting is toch wel, en dat hoor je ook in Politiek Den Haag, dat die energieprijzen hoog zullen blijven. Misschien wel jarenlang.
Ja, dat vind ik een beetje een vreemde veronderstelling. Dat impliceert dat de overheid ons opzettelijk een hoge prijs wil laten betalen. Want zij hebben geen invloed op de wereldmarkt. En eigenlijk moet de staat ervoor zorgen dat we betaalbare energie hebben. Dus ja. dat is iets, dat vind ik wel een beetje apart.
Ja, volgens mij
en we hebben zelf ook nog een enorme gasvoorraad. Dus ik vind dat de staat hier, maar goed, dat is een ander onderwerp.
Ja. Ik wou net zeggen, jij wil actief van alle luisteraars in Groningen af, hoor ik al.
Nou, nee, er is ook nog hele gasbel aan onder de Noordzee bij goed. Denemarken. Ja. Dus weet je, er wordt heel... Eigenlijk beperkt de staat zich. Maar goed, dat is een ander onderwerp.
Nou, maar het is wel de koers die wordt gevaren. Van hou er maar rekening mee dat het hoog zal blijven. En daarmee zal het budget onder druk blijven.
Hoe blijft het hoog? Hè? Ja. Is dat omdat de staat de energiebedrijven de vrije hand blijft geven? Dat jij je voorschot niet omlaag kunt brengen? Of is dat omdat de gaskraan dicht blijft? Want eigenlijk zijn wij een soort van Qatar zelf, hè?
Dat is wel een leuke reference naar 2 weken geleden die je daar maakt.
Ja.
Ja.
Ja, nee, maar goed, kijk, laten we ervan uitgaan. Want ik vind dat lastig te accepteren, merk je. Want, ja. Want ik denk van een staat heeft maar één ding. En dat is voedsel en energie betaalbaar houden voor de eigen burgers. Dus in die zin denk ik van wat voor politiek bedrijft CPB hier? Maar goed, laten we aannemen dat dat het geval is. Ja. En dat het hoog blijft. Nou, dat is 1 vakantie minder per jaar.
Ja, ja, voor een gemiddeld huishouden. Maar er zit nog wel een verschil in. Daar komen we zo meteen op. Want we gaan nu even die andere kant pakken. De budgetten gaan omlaag. En de prijzen. Nou, de prijzen in de reis- en luchtvaartwereld. Daar hebben we het regelmatig over gehad. Eigenlijk stijgt alles. Alles wordt duurder. En dan gaan we eerst maar eens even de luchtvaart erbij pakken. Een heel rijtje om maar te beginnen. Dure kerosine. Daar weet je alles van.
Nou, maar ik vind het op dit moment nog niet heel erg uitzonderlijk. De kerosine, dat is eigenlijk op een relatief normale prijs op dit moment. Het ligt niet boven de $100 per vat of zo. Dat zijn echt, dat het echt gierend uit de klauwen loopt.
Ja, maar volgens mij is het wel lager geweest. Het was 70 volgens mij. En dat is 1,5 jaar geleden. En dan heb je natuurlijk maatschappijen die hedgen. Dus die kopen wat voor in voor bepaalde prijzen. Ja, maar die lopen daar nu uit.
En France KLM die hedgt voor 70 nog dit jaar gemiddeld. Die lopen nu de komende maanden iets omhoog. Maar dat ik denk van, nou... En de tickets zijn momenteel hartstikke duur. Dus kennelijk kunnen ze dat gewoon doorrekenen op dit moment.
Nou, maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Ik bedoel, het wordt wel doorgerekend. En al zal het maar iets omhoog gaan. Dat ga je zeker op een lange afstand.
Ga je dat zeker merken. Ja. Dus ik vraag me ook af, want er zit natuurlijk een einde aan een prijsstijging van een ticket. Dat zegt KLM ook steeds. Ja. Dat is, die levert het meeste intercontinentale bestemmingen vanaf Schiphol. Dus die nemen we maar even als voorbeeld. Als je naar Amerika moet voor een vakantie, als je €1700 per gezinslid moet aftikken.
Ja, en dan heb je alleen nog maar de vliegreis.
Dat is niet iedereen. Wij hebben er ook naar gekeken, naar Amerika volgend jaar.
Ja. En het is toch de pierenegen geworden, hoor ik al.
Ja, dus het is gewoon te duur op dit moment voor ons dan.
Even hoor, want ik ben wel eens naar Amerika gevlogen voor. En dan boekte ik een week van tevoren. En dan was dat €550 of zo.
Ja, dat is een dun prijs.
Ja. Wat waren...
Nou ja, toen was er kennelijk veel aanbod. Maar goed, in die tijd was Norwegian Air Shuttle ook nog actief.
Als je overstapt op IJsland en zo.
Nee, dat was wauw. Maar toen, de concurrentie was enorm. Maar Norwegian is eruit gevallen. Stel je voor €1500 pp. Nou, dat loopt al aardig in de papieren. Ik kan me ook voorstellen, als we komen nu op het vraagstuk van de revenue management. Mm. Als KLM ziet dat de vliegtuigen nog niet vol genoeg is. Nou, dan stunten ze nog wel weer even. Dus daar zit op zich ook nog wel weer een corrigerend effect. Maar goed, de vraag is op dit moment nog steeds enorm.
Ja.
Dus vandaar dat je op dit moment hoge prijzen ziet. Maar ik vraag me af of dat zo blijft op het moment dat, als de vraag afneemt, dan zullen luchtvaartmaatschappijen toch gaan stunten om toch die vliegtuigen vol te krijgen.
Ja, maar ja, dan ga ik hem omdraaien. Hoe ver kan je stunten op het moment dat je dan echt in gaat teren op je eigen bedrijfsvoering?
600 niet... euro is 7, laten we 700 euro nemen op dit moment. Maar goed, we hebben ook nog de gestegen havengelden Schiphol.
Dat is het volgende dingetje, gestegen havengelden. Ik zeg het hele verkeerd, 37% of 39%. In ieder geval, er kwam een enorme smak bij. Dat moeten die luchtvaartmaatschappijen allemaal betalen. Maar ja, die zijn natuurlijk ook niet achterlijk. Die berekenen dat door aan die consument. Is dat een beetje uit te drukken wat dat dan betekent in een ticketprijs eigenlijk?
Ja, je moet je voorstellen dat gaat zo 30 tot 40 euro per ticket gaat dat extra kosten.
Voor elk?
Nee, maar dat ligt ook weer aan de afstand en aan het soort vliegtuig. Dus,
zoveel?
Ja, als je het al met al optelt, dan zit je op een behoorlijke stijging.
Ja.
Nee, je vliegtax zit er ook nog bij.
Ja, die... Dan moet ik het
gaat
goed
van 8 naar 24.
Nee, 27 toch? Was
26 nee, ze hebben het iets verlaagd. Okay. Nou, 26, 43 geloof ik.
Give or take. Ja.
Maar absoluut is dat natuurlijk ook 18 euro per ticket erbij.
Nou ja, en even heel sec gezien. Je betaalt als je met een gezin met twee kinderen gaat, om maar even het praktische voorbeeld nemen. Dan betaal je dus 100 euro.
Ben je al extra kwijt?
Ja, zonder dat je maar een meter bent gevlogen.
Ja.
Ik best wel aan. Dan is er ook nog zoiets, en dat is een beetje een abstract begrip volgens mij, maar gestegen overvlieggelden. Zeg ik dat goed?
Ja, dat is de kosten voor je luchtverkeersleiding om ergens een grens over te steken.
Ja.
Of dat Rusland, maar goed, Rusland is een slecht voorbeeld in dit geval, omdat er op dit moment het luchtruim is gesloten in verband met sancties. KLM bijvoorbeeld, die was heel erg afhankelijk van het luchtruim van Rusland om in Japan te komen en in China.
Ja.
Nou, elke keer als KLM door het luchtruim moest, dan rinkelde de kassa bij Poetin. En landen vragen daar soms grof geld voor.
Dat speelt natuurlijk ook nog een rol. Alle reizen richting Azië, die zullen duurder zijn geworden. Want je moet omvliegen en dus meer brandstof verstoken. Dat zal je in de prijs merken ook. Is dat er gaandeweg al ingeslopen?
Ja, dat is afgelopen tijd is dat al gebeurd. Ja. Wij hebben een collega en die vliegt niet meer met KLM naar Bangkok, omdat het hem te duur is geworden.
Ja.
Weet je, het is gewoon een stapeling van kosten. En dat kan soms echt honderden euro's kan dat schelen.
Ja, nou ja, voor een vakantie is dat nogal een ding. Dan hebben we ook nog, daar hebben wij volgens mij een anderhalf maand geleden een verhaal over gemaakt. Er zijn überhaupt ook minder lijndiensten. Bijvoorbeeld naar Indonesië, dan naar Bali. Er zijn minder diensten die kant op. En dat is een soort na-eil effect van corona. Maar dat heeft ook te maken met personeelstekorten.
Ook, nou, ja.
Dat betekent dat er minder aanbod is.
Dus gaat de prijs weer omhoog.
Ja.
Want er zijn mensen die moeten toch die kant op.
Ja, of willen dolgraag.
Ja, ja, zeker.
Dus dat speelt ook nog mee. Nou, een week of 2-3 geleden zat ik nog eventjes met Attila Uslu van Corendon te praten. En hadden we het over een ticketje naar de Canarische eilanden. Hij zei, ja, dat wordt wel 100 euro duurder. Binnen nu en een paar maanden. Nou ja, dat is nog maar naar de Canarische eilanden. Kun je nagaan wat er gebeurt richting inderdaad een Bali, een Florida, een wat ze van nog meer noemen Costa Rica.
Ja, ik sprak dit weekend iemand met een reisbureau. Die was gespecialiseerd in Indonesië. En die zegt van tijd van goedkope backpacken is gewoon voorbij. Dat is gewoon over. We gaan eigenlijk terug naar begin jaren 90, dat je echt moest sparen voor een verre reis, zoals naar Indonesië. Ja. In plaats van dat je dacht van, oh, we gaan een paar dagen met het dispuut, gaan we even naar Bali toe.
Ja.
Snap je het verschil in de geesteshouding hier?
Zeker.
Reizen wordt voor de elite.
Ja.
Verre reizen, als dit zo doorzet.
Precies. Nou, dan hebben we nog even de andere vervoersmiddelen. Hè? En hier haal je al iets interessants aan. Onlangs een onderzoek van GFK, die doen dat in opdracht van de AVR. Daar viel in op dat voor het komende jaar geven veel meer mensen aan, ik ga liever met de auto op vakantie dan met het vliegtuig. Vliegtuig was 37% geworden, auto 52%. Nou, dat is jarenlang omgekeerd geweest.
Nou, in 2019 had het vliegtuig voor het eerst de auto ingehaald. Ja.
Klopt. Nou ja, jarenlang. 3 jaar.
Nou ja, ik weet niet of corona daar... maar goed, anyway.
Maar goed, die auto en dan pakken we de bus voor het gemak daar maar ook even bij. Ja, die waren vorig jaar eigenlijk al duurder. Dat is heel grappig. Als je kijkt naar de benzineprijzen, naar de diesel hobbelde daar iets achteraan. Maar eind vorig jaar braken we voor het eerst door die magische grens van 2 euro heen. En daar zitten we nu net onder. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou, dat is dan nu niet zo heel erg veel veranderd. En volgens mij zijn de tolprijzen ook niet per se ski omhoog gegaan.
Nee, maar je betaalt natuurlijk wel een bak geld om naar de Pyreneeën te rijden, in mijn geval.
Heb je dat al uitgerekend? Hoeveel je dat gekost?
Dat zou mij nu, op dit moment, zou dat €200 zijn.
Oké. Okay.
Ja. Dus dan reken ik 2 volle tanken om daar te komen.
Ja, en dan
laten we 150 van maken.
Nou, dan nog een paar bakjes koffie, een fristie en een chocomel onderweg. 4 magnums.
De benzine in Frankrijk is natuurlijk wel goedkoper. Hè? Dus je kunt wel een beetje daarmee rekenen. Maar,
Heb je de tolpoortjes meegerekend?
Nee, dan zitten we op €200, denk ik. Ja. Want dat is zo'n €50 wat je kwijt bent als je door Frankrijk moet. Maar goed, €200 met z'n vieren.
Is te doen.
Enkele reis heb ik het over.
Oké, genoteerd. Dan hebben we natuurlijk nog een vliegtuig, auto, bus. Een vierde optie, de trein. Zitten we een beetje te kijken, is dat nou goedkoper of niet? De Consumentenbond zei in 2019, naar 8 van de 10 stedentrips die zij bekeken, was de trein goedkoper dan het vliegtuig. We hebben zelf ook even zitten kijken voor een artikel wat wij wat eerder hebben geschreven.
En toen was eigenlijk de trein naar Parijs was goedkoper dan het vliegtuig. Ja. Berlijn was erg concurrerend.
Ja.
Kostte maar €80 om daar te komen. Met het vliegtuig van een gewone carrier was €280. Budget carrier, die was ongeveer net zo duur als de trein. Maar €85 om met de trein van Amsterdam Centraal in Berlijn te komen. Terwijl je bijvoorbeeld voor Amsterdam Parijs €243 kwijt was. Ja. En dat was dan goedkoper nog dan vliegen naar Parijs. En Londen trein was €153. En met het vliegtuig €234. Ja. Dus in van de 3 gevallen.
Nou krijgen we natuurlijk, dan krijgen we de treinboeren op ons dak met als je ver vooruit boekt, dan zijn alle aanbiedingen.
Maar je kunt niet ver vooruit boeken.
Zoals bij jouw camping kan dat niet.
Dus. Nee, is regelmatig gevloek in huis, omdat je dan die trein weer niet is van God. Wanneer gaan die treinbedrijven nou eens een keer in de moderne wereld landen? Dat je gewoon ver van tevoren kunt boeken. Maar ik moet zeggen, ik ga zelf met de trein naar Parijs in de kerstvakantie. En we zijn €200 pp zijn we kwijt met z'n drieën. Dus €600 kost die trein ons met z'n drieën. Nou ja, ik zei, eigenlijk hadden we net zo goed met de auto daar naartoe kunnen gaan.
Ja.
Dat had ons €100 gekost, plus nog €50 per dag parkeren in Parijs, bij een hotel dan. Nou, dan waren we €250 waren we verder geweest. En nu €600.
Ja.
Dus als je met meerdere mensen reist, is die auto toch, zeker Parijs, 5 uur rijden.
Ja.
Het is wel een stuk goedkoper.
Ja.
Toch 1 avond uit eten in Parijs die je ermee uitspaart.
Nou, precies. Ja, ik wilde zeggen heel wat magnums en kopjes koffie onderweg. Maar nee, een avondje in Parijs lijkt me ook een goed idee.
Ja, €350. Ik zit niet elke dag op straat liggen.
En tegelijkertijd is natuurlijk die trein. Ik bedoel, het is allemaal hartstikke mooi. We moeten het ook echt wel even benoemen. Maar de massa die gaat natuurlijk naar Mallorca, naar Creta, naar Turkije, naar Dubai. Ja, prettige wedstrijd, maar dan kom je niet met de trein. Dus ja, daar is dit niet echt een optie. Dan zit je eigenlijk sowieso wel vast aan dat vliegtuig. Dus hoe je het ook bent of keert, daar zal je vakantie heen duurder worden.
Ja, en als je dat niet kunt betalen, dat betekent dan waarschijnlijk dat er toch ook reisbedrijven misschien om zullen vallen.
Ja, nou, en wat ik ook wel hoor is dat die veel meer aan het inspelen zijn dan toch maar die autovakantie aan te bieden.
Nee, dus, maar goed, kijk, de old school van de Canarische eilanden of de Griekse eilanden. Ja, dat Zuid-Spanje kan je eventueel ook nog naartoe rijden, hè?
Nou, allemaal nooit niet. Maar...
Nee, maar dat kan eventueel wel.
Ja, dan ben je halverwege bij die Pyreneeën camping van jou. Dan moet je nog heel het land door.
Ja, zeker.
Ja.
Dan zal de Griekse regering, die gaat dan iets doen. Die gaat dan gewoon subsidies geven, denk ik, aan luchtvaartmaatschappijen of reisbedrijven. Zodat die klanten toch komen. Bij de coronacrisis hebben we dat ook gezien, hè?
Ja.
Dat ze de portemonnee trokken.
Ja, dat is wel waar, hoor. En dat zou zomaar kunnen. Maar ja, daar hebben we nu natuurlijk nog niet
daar
de signalen
niet
van.
Examen.
En mensen beginnen nu wel voorzichtig te boeken. Dus moet je dan af gaan wachten. Last minutes hoeven ook niet per se goedkoper te zijn. Dat is best wel een ingewikkeld vraagstuk.
En de reiswereld voorspelt ook dat we het dan dichter bij huis gaan zoeken. Dat we niet meer kiezen voor de camping in de Pyreneeën, maar dat we dan toch maar naar de Ardennen gaan.
Ja.
Want het was toch lekker weer in Nederland afgelopen zomer weer.
Ja, precies. Maar dan nog, hè, want dan heb je misschien wat van de reiskosten afgehaald, maar dan heb je nog de verblijfskosten. En die stijgen ook gewoon, hè, en dat is ook logisch. Ik bedoel, immers, je moet ter plaatse moet je uit eten in een restaurant. Nou, daar heb je ook te maken met inflatie. Een huurauto is schreeuwend duur, nog steeds. Er is nog steeds een tekort aan goede auto's. Als je nu gaat wintersporten, nou, prettige wedstrijd bij een hotel warm stoken bij -10. Maar dat kost nogal wat tegenwoordig. Nou, skipassen.
Ja, want al die duurder. Sneeuw moet natuurlijk ook gemaakt worden.
Die sneeuw moet ook nog eens een keer gemaakt worden. En even, ik zat bijvoorbeeld even gewoon een heel random steekproefje. Basic huisje op een Centerparks voor een weekje in de meivakantie. Met z'n viertjes, €1000. Dat is een behoorlijke prijs hoor.
Ja.
Dat speelt dan ook nog eens een keer allemaal mee. En dan kom je bij de gevolgen. Het uitgangspunt voor het hele verhaal wat ik vorige week gemaakt in de krant was. Dat ik op een verre reizen en cruise event was in Den Haag. En daar viel mij op dat ik alleen maar merkkleding langs zag komen. En mijn leaseauto was by far de lelijkste bak die op de parkeerplaats stond. Ja, die standhouders daar, die vertelden ook van, nou ja, het geld vloeit hier rijkelijk. Er gaan hier mensen met de hele familie, inclusief opa en oma, op een cruise. En die leggen gerust duizenden euro's de neus neer. De organisator, René Kok, die zei ook af, ja, de middenklasse laat gewoon verstek gaan. Die waren hier altijd en ik zie ze nu gewoon niet. En dat is echt een hele rare verandering. Dat is dus, hier pak je inderdaad precies wat jij net zei, die elite. De rijke lui, die voelen die prijsstijging van die energie niet zo heel erg. Ja, €200 extra, ja. Het zal wel.
Dat kan je wel leiden.
Ja, precies. Dat maakt niet zo heel veel uit. Plus, die kunnen misschien investeren in isolatie, in zonnepanelen, warmtepomp, et cetera, et cetera, et cetera. Dus die gaan wel. Maar het gaat om die middenklasse en die lage klasse. En dat is wel de massa. Dat zijn de groepen die de Corendons, de Sunwebs, maar ook de Landals, de Centerparksen
moeten bevolken.
Juist, ja.
Ja.
En de grote vraag is, waar gaan die dan heen? Gaat de reiswereld dat voelen?
Of gaan ze erop inspelen?
Precies, even kijken. Nou, aan de lijn hebben we Marco Vleeuwen van de BUAS, de Breda University of Applied Sciences. Marco, ik noem jou altijd toerisme-expert. Daar zal een iets officiëlere titel aan hangen.
Er hangt een officiëlere titel aan. Soms is het docent, soms is het manager. Maar dat is het makkelijkst te framen.
Nou, precies. Toerisme-expert, houden we het daarop. Als je al die prijsstijgingen ziet over de hele linie, wat gaat dat doen met het gedrag van de consument? En wat gaat dat betekenen voor de reissector? Waar zit dan volgens jou die pijn? Wat gaat die consument doen?
Nou, je kunt tegenwoordig de tv niet openzetten rondom het WK voetbal. Of het gaat over vakanties, Corendon, D-reizen. Ze zijn nadrukkelijk in beeld om bij de consument het vakantiegevoel op te roepen. Dus dat geeft aan de ene kant aan dat de consument nog steeds heel graag geraakt wil worden. En het geluksgevoel wil ervaren van wat het kan betekenen om die vakantie te hebben. Het spannendste is natuurlijk de glazen bol. Wat gaat die consument nou daadwerkelijk voelen in zijn portemonnee? Ik denk toch dat je moet gaan kijken naar een grote groep middenklassers. Die gaan geraakt worden. Stijgende kosten, of het nou boodschappen gaat of elektriciteit, gas. Dan zie je dat dagelijkse kosten naar boven gaan. Dus ergens moet je het gaan terugpakken. Het kan zijn, je gaat wat minder cultureel uitjes maken. Je gaat wat minder de horeca in. Het kan ook zijn dat je vakantiegedrag gaat aanpassen richting aankomend 2023.
Ja.
Wat ga je dan doen? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat mensen zeggen, we gaan niet meer 14 dagen op vakantie, maar we gaan 10 dagen. Dus je gaat de vakantie wel houden, maar je gaat minder lang. Nou, dan kun je met hetzelfde budget toch op vakantie. Een ander aspect is wat je mogelijk zou kunnen gaan zien, is dat mensen ervoor kiezen om bewust toch wat meer terug naar Frankrijk, toch wat meer te gaan kamperen. We hebben in de coronatijd ook al de herwaardering van het in de natuur zijn gevoeld, ervaren. Nou, dat is toch wat makkelijker te betalen vanuit je portemonnee. Dus dat je wat meer gaat kamperen in plaats van wat duurdere vakanties naar zonbestemmingen te maken. Het kan ook zijn dat mensen gaat zeggen, ik ging altijd in de winter skiën. Ik ging in de zomer op vakantie naar de zon. Ik ging het najaar naar een citytrip. Misschien ga ik een van die drie niet meer doen. Ga ik dit jaar niet meer skiën? Wil ik nog wel op zonvakantie? Wil ik nog wel op citytrip? Of zegt de consument, ik ga nog wel op wintersport. Ik wil ook de zomer, maar ik ga niet meer op citytrip. Dus je ziet dat mensen waarschijnlijk keuzes gaan maken. Het grappige is, als je het nog meer gaat onderverdelen in doelgroep denken. Ik las vorige week nog een mooi rapport. En dat ging over de Gen Z. Dus noem het echt de hele jongeren. En die hebben nog een enorme drang naar once-in-a-lifetime experiences. Dus die willen absoluut nog op pad. Dus die lijken vooralsnog wat minder geraakt te zijn door recessie. Ze zijn soms nog thuiswonend en kunnen in die leeftijdsgroep makkelijker zeggen, ik ga die wereldreis maken of ik wil nog eventjes alle highlights aantikken. Dus op zoek gaan naar die once in a lifetime experiences. Dus op kleinere segmentgroepen zie je soms geen effect. Maar pak je de grote middenklasse, dan vermoed ik dat je daar wel effect gaat zien.
Maar is dat dan, want mij is dat een beetje uitgelegd ook, hè? Die eerste vakantie, die gaan mensen sowieso doen. Ze gaan inderdaad dan verder kijken van, nou, wat doe ik dan niet? Maar is die middenklasse die gewend is om inderdaad te zeggen van, nou, ik wil in een mooi hotel zitten en dergelijke, is die wel bereid om te gaan kamperen? Dat is een soort rare transitie, lijkt me.
Ja, nou, die consumenten, jouw voorbeeld die jij benoemt, die zal misschien zeggen, ik ga niet 14 dagen naar Turkije, maar ik ga nog maar 10 dagen.
Ja, oké.
Okay. Dus die zal daarin zijn gedrag gaan aanpassen. Een grotere groep die al gewend was Middellandse Zeevakanties te boeken naar de Griekse eilanden, maar door corona misschien in aanraking is gekomen met, we kunnen ook gaan kamperen. Die zal wat makkelijker die keuze blijven houden bij het kamperen. Want die kampeermarkt is echt wel gaan groeien sinds corona. Dus je ziet kleine veranderingen in die grote middenklasse qua gedrag.
Ja, als ik dan hoor, nou, die campings die hoeven zich financieel niet zoveel zorgen te maken, hoor ik al. Als jij ondernemer zou zijn in de reiswereld of het toerisme, waar zou jij je dan zorgen over maken?
Ik denk dat je groot internationaal inkomend toerisme is nog steeds niet terug op peil. Dus ben jij houd even dichtbij in Nederland, ben jij afhankelijk van een grote instroom van Amerikanen, Indiërs, Chinezen. Die stroom van internationale inkomende toeristen, die is nog niet back on track. Die is nog niet terug naar waar het ooit was. Ja, dan zit je wel in een moeilijk segment. En dan moet je toch wel een keuze gaan maken. Ga ik me meer richten op binnenlands toerisme vanuit de Nederlandse doelgroep. Maar die internationale inkomende doelgroep, dat is nog een moeilijke. Die zijn nog niet terug naar wat het ooit pre-corona was.
Nee, die hebben natuurlijk hetzelfde voor hun kiezen gekregen als de Nederlandse consument. Wij zitten nu een podcast te maken vanuit de Nederlandse consument denkend. Maar voor hen geldt precies hetzelfde.
Ja, nou ja, kijk alleen al naar de Chinese situatie. Hè. Dat land ligt echt nog wel in een flinke lockdown. Laat staan dat ze heel makkelijk weer gaan reizen. Als ze gaan reizen, doen ze dat domestic, binnenlands. Maar internationaal nog niet.
Nee.
Zullen er toch hotels om gaan vallen die dat eigenlijk inkomend intercontinentaal toerisme nodig hebben?
Nou, dat is een goede vraag. Lastig te beoordelen. Wat je wel ziet is dat de hele grote industrie, dus de toerisme-industrie, is toch ook wel veerkrachtig. Dus je ziet heel vaak dat op het moment dat zo'n grote keten of een grote hotelleverancier die afhankelijk is van die groep, ja, die zal moeten kantelen. Dus die gaat dan kijken van, oké, maar die binnenlandse vakantieganger gaat nog wel vaker dagjes weg of komt weekendjes. Moet ik daar wat meer mijn advertising voor gaan klaarmaken? Dus iedereen gaat wel op terugkijken van waar zit de marktvolume? Welk type klant reist nog wel? En daar waar ik het internationaal laat terugvallen, ga ik misschien nationaal weer aantrekken.
Ja, ik vraag me echt af hoor, wat de bezettingsgraad is van de hotels in de Amsterdamse binnenstad. Terwijl ik dit weekend in een gloednieuw Van de Valk in Deventer zat, waar alle hotels vol waren.
Ja, nou ja, misschien is dat nog een deel inhaaleffect. Hè. Je ziet het echt heel veel. Het weekend is te vol, de herfstvakantie zag je net. Mensen willen echt weer graag iets doen. Ze hebben dat ook nodig, dat geluksgevoel. Vakanties is toch echt wel een soort happiness-industrie waar we met z'n allen in zitten. Dus het raakt ook wel een beetje de primaire levensbehoeften. Mensen zijn nog steeds bereid daar op uit te gaan trekken.
Volgens mij hebben we daarmee een antwoord op onze vraag, Marco. Ontzettend bedankt dat we je even mochten bellen.
Oké, dankjewel. Right.
Dank je, doeg.
Dankjewel.
Ja. Dames en heren, dit is de last call.
Ja, nog heel snel even een last call. Ik kwam gisteren een fantastisch verhaal. Ja, dit is je ergste nachtmerrie. Dat ging om een cruiseschip. Dat was een aantal uur vertrokken vanaf, volgens mij, een Amerikaanse haven. Er was een kerel aan boord. Die had nog even meegedaan aan een wedstrijdje luchtgitaar spelen. En het volgende moment dat hij zich kan herinneren, kwam hij bij bewustzijn in het water, nergens een schip in de buurt te bekennen. Twintig uur rondgedobberd, gevonden door een ander schip.
Ja, dat kan toch bijna? Was hij niet onderkoeld geraakt dan?
Nee, de Golf van Mexico is warm, hè?
Oké, dus dat kan gewoon.
Ja, niet opgegeten door haaien, niet. Maar ik vond het fantastisch. Maar het was de nachtmerrie van iedere... Ik snap ook niet hoe je het voor elkaar krijgt, vanaf een cruiseschip afvallen. Maar goed, het schijnt vaker te gebeuren. Ik heb het al eerder gelezen.
Nou, het is een soort van kerstverhaal dit. Hè?
Ja, hè?
Een wonderbaarlijke redding.
Ja.
Net zoals die man die een week lang op een boei had gezeten op de Noordzee. Die was door een stel vissers gered.
Ja, Klopt.
Dat was ook zo. Maar hoe die daar was gekomen, dat is nog altijd een beetje duister. Hij was uit kano gegaan, was eerst het verhaal.
Ja, en die man had niet eens, hij had, zijn vrienden wisten niet eens dat hij een kano had.
Ja, nou, zoiets. Ja. Maar
deze man was dus binnen 20 uur ook gelijk begonnen met een stuk bamboe op te eten. Die had zoiets van, nee, ga al gelijk een survival modus.
Maar hoe kun je van een cruiseschip afvallen? Toch met te veel drank op?
Dat
zal het toch zijn.
Ik vermoed zomaar dat dat er wel iets mee te maken had. Nou ja, goed. Wellicht is dat voor de volgende keer dat we opnemen. Dat we daar toch iets eerder iets meer in kunnen duiken. Die volgende keer is over 2 weken. Dus luister dan vooral weer. En in de tussentijd laat dan een liefst positieve review achter. Met duimpjes, sterretjes, alles erop en eraan op de app waarop je dit luistert. Dan zijn wij er dan weer. Tot dan. Dank.